Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. Morgenavond om 8:00 hoopt de kerkraad te vergaderen. U wordt eraan herinnerd dat dinsdagavond om 8:15 er een kerstzangavond zal zijn, georganiseerd door het Vlakkees Mannenkoor. Woensdagmiddag 3:00 zal er een bejaardenmiddag worden gehouden. Degenen die vervoer nodig hebben kunnen contact opnemen met de diakenen. Dat is woensdagmiddag om 3:00. Dan zal er vandaag een extra collecte worden gehouden voor de zending. En tenslotte dat volgende week zondag in de morgendienst de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 77, de versen 8 en 11. Psalm 77, de versen 8 en 11. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En het 11e vers. De aarde sloeg van schrik aan het beven toen ze u langs uw pad zag streven. Het 7e, het 8e en het 11e vers van Psalm 77. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 25, het 2e vers. Heere, ai, maak mij uwe wegen door uw woord en geest bekend. 2e vers van Psalm 25, waarna de schriftlezing volgt die u deze morgen kunt vinden in de profetieën van Jesaja, het 11e hoofdstuk. We noemen nu Jesaja 11. Als schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 25, het 2e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jesaja 11. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden, haar jongen zullen te samen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol van de kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Morenland en van Elam en van Siniar en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. En de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen tezamen die van het oosten beroven. Aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen, en hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte zijns winds, en hij zal dezelfde slaan in zeven stromen, en hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Asser, gelijk als Israël geschiedde ten dagen toen het uit Egypteland optoog. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen deze morgen voor de laatste maal nadenken over dit hoofdstuk, Jesaja 11, en ditmaal het 16e vers is onze tekst. Jesaja 11, vers 16... waar we het woord van God en onze tekst lezen. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Asser, gelijk als Israël geschiedde ten dagen toen het uit Egypteland optoog. Tot zover willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige Heere, we buigen ons neer voor uw heilig aangezicht aan het begin van deze dienst, aan de morgen van deze dag. We zijn samengekomen in een uur waarin uw woord verkondigd zal worden. Een uur waarin we ook onze harten uit mogen storten in het gebed en in dankzegging voor uw heilig aangezicht. Heere, wil u deze morgen bij ons zijn. Wil u ons bidden leren, want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Wil u door de geest, die toch ook de geest der gebeden is, de gebeden die in onze harten opklimmen, verzamelen. En wil ons woorden geven om de noden, de vragen van de gemeente voor u neer te leggen. Wil ons ook woorden geven om te spreken wanneer uw woord geopend ligt en verkondigd zal worden. Heere, schenk diezelfde geest, die ook de geest van het woord is, opdat we spreken mogen en opdat uw woord zijn kracht mag doen, ook onder ons. Ja, wil u de oren openen en de harten openen, opdat we luisteren mogen. Beroer ons hart, wat door de zonde zo hard is. En geef dat de woorden van u in mogen dringen, dat we mogen luisteren, ja, dat ze door mogen dringen tot het binnenste van ons leven, tot het diepste van ons hart. Heere, we zijn samengekomen ook onder droevige omstandigheden. Deze morgen is er een rouwdragende familie in ons midden. En we dragen deze familie, familie van onze broeder Spee, aan u op. Die in de afgelopen periode toch nog zo plotseling en onverwacht, geliefde broer, zwager en oom door de dood zag weggenomen. Heere, we bidden van u, wil u de lege plaats die er in het midden van de kring van de familie is, maar ook in het midden van ons als gemeente is, genadig vervullen. Wil u troost schenken, daar wij mensen zulke moeilijke vertroosters zijn en u alleen de troost schenken kunt. U zegt het toch zelf dat u troosten kunt meer dan een moeder troost. En wil u, Heere, ook geven binnen de kring van de familie, ja, in het midden van ons als gemeente, dat deze roepstem die tot ons komt, geheiligd mag worden. Dat we die God, die gij zijt, mogen zoeken nu het nog het heden der genade is. Heere, bind het op onze harten. Gedenk deze familie in alle omstandigheden. In uw genade en in uw gunst. Heere, we denken ook aan de andere families die in rouw gedompeld zijn. Bijzonder de familie Driessen, die deze week zo heel onverwachts in aanraking kwam met de dood. U hebt een geliefde man, vader, grootvader, broeder Jacob Driessen, door de dood weggenomen zondag op maandagnacht. Deze week is zijn lichaam aan de aarde toebetrouwd. We bidden u voor de familie die toch zo plotseling met de dood in aanraking kwam. Heere, wil u ook deze familie gedenken, bijzonder de weduwe. Wil u haar sterken en nabij zijn. Ontferm u over de kinderen. Wil u troost en kracht geven. Ja, Heere, laat het ook zo mogen zijn dat het sterven van man, vader, grootvader geheiligd mag worden binnen de familiekring en onder ons. Worden er deze dagen telkens aan herinnerd, als een klop, als een bons op de deur van ons leven. Bereid ook gij uw huis, want gij moet sterven. Heere, geef dat deze roepstemmen niet te vergeefs mogen zijn. We bidden van u, wil u zijn met allen die ziek zijn. Wil u hen allen bijzonder gedenken, thuis, in het ziekenhuis. Wees u, Heere, met zuster Roos van der Jacht, die nog steeds in het ziekenhuis verpleegd wordt. Sterk haar en wees haar nabij. En geef dat bij het minder worden van de krachten ze u en uw ontfermingen over mag houden. Wil u aan haar lichaam en ziel in uw vrije gunst gedenken. We zeggen u namelijk ook dank dat verschillende onder ons voor het eerst weer in de kerk mogen zijn na een periode van ziekte. Broeder Koudijzer mag na een periode in het ziekenhuis en thuis voor het eerst weer met ons opkomen naar uw huis. En we willen met hem uw naam dankzeggen dat u het tot zover zo wel gemaakt hebt. Nieuwe krachten hebt gegeven en beschermend en bewarend over hem uw zorg hebt uitgebreid. Ook zuster Bot mag voor het eerst met ons in uw huis zijn. En we willen ook uw naam erkennen dat u haar zover gesterkt en zover gespaard hebt. We bidden u, wil u haar ook verder gedenken in uw gunst en in uw ontferming. Heren, we zeggen ook uw naam dank dat een zuster uit het midden van de gemeente deze week, na weken van spanning en zorg, de uitslag ontving dat er toch reden tot dankbaarheid mag zijn. Dat de ziekte waarvoor ze zo bang was, toch niet zo ernstig was zoals aanvankelijk gevreesd werd. U hebt daarin de zorgen willen beschamen. En daar is ook alle reden dat we uw naam daarvoor dankend erkennen. Wil u haar verder ook nabij zijn. Geef dat de middelen gezegend mogen worden. En ze sterkte en kracht van u ontvangen mag. Maar geef bovenal dat onder deze omstandigheden uw genadewerk mag blijken. Want u geeft beproevingen en zorgen soms. Opdat we tot u zouden vluchten. En opdat we alles van u zouden leren verwachten. Heere, wil dat doen. Uit genade. Zo leggen we alle dingen voor u neer. De zorgen, de redenen tot dankbaarheid. De rouw en het verdriet. Heer, er is zoveel. Meer dan we zeggen kunnen. Meer dan we weten. U is alles volmaakt bekend. U weet zelfs de diepste roerselen van ons hart. En daarom smeken we u. Wil u aan ons allen gedenken. Denk aan ons, aan onze kinderen. Aan onze jonge mensen. Aan onze bejaarden. Wil u op hen allen neerzien. En in alle omstandigheden, hoe die ook mogen zijn, aan hen denken. Heere, laat het zo mogen zijn dat de beproevingen en de moeite van het leven ons stil mogen zetten en uit mogen drijven tot u. Maar dat ook de redenen tot dankbaarheid, de tekenen van uw goedheid en van uw geduld mogen drijven tot bekering. Wil u daartoe ook uw woord zegenen, het woord wat vanmorgen op deze laatste Adventszondag geopend wordt. Heere, geef ons licht in uw woord, opdat we de schatten van dit woord uit mogen stallen. Geef ons ook een luisterend oor. Geef ons een verbroken hart. Dat we uw woord in mogen drinken. Wil onbekeerde te sterk worden. Wil hen die met geestelijke vragen tobben, onderricht geven. Wil uw volk leiden in uw weg. En wil u hen wijzen op die ene naam, die onder de hemel gegeven is, waardoor ze moeten zalig worden. De naam van de Heere Jezus Christus. Heere, wil ons vanmorgen gedenken in uw huis, onze zonden genadig verzoenen. En ons aanzien in de Zoon van uw liefde. We bidden dat niet omdat er bij ons iets is wat u kan behagen. We belijden het voor u dat aan onze kant alles verzondigd ligt. En dat u recht zou doen als u ons voorbij zou gaan. Maar we smeken, Heere, wil u niet met ons doen naar wat we verdienen. Maar wil u ons opzoeken in hem, de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. We vragen het om zijnentwil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 66, de versen 3 en 5. Psalm 66, de versen 3 en 5. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En het vijfde verse net belemmerde onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. 3 en 5 van Psalm 66. Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen het derde vers van de lofzang van Zacharias. Derde vers van de lofzang van Zacharias. Hij spelde ons dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees, van s vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. Dat is het derde vers van de lofzang van Zacharias, die we samen willen zingen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, ik denk niet dat ik vanmorgen hoef uit te leggen wat bevrijdingsdag is. Op die dag, voor ons de 5e mei, herdenken we dat we jaren geleden als land, als volk uit de macht van Hitler-Duitsland zijn bevrijd. Natuurlijk is het waar dat dat al lang geleden is. En dat het besef van die bevrijding ook in ons volksleven wel wat weggezakt is, weggeëbt. En toch heeft dat woord bevrijding, bevrijdingsdag, nog een bepaalde klank, nog een bepaalde waarde. Vrij zijn van de onderdrukking, vrij zijn van degene die ons benauwde. Zo was het ook met de bevrijdingsdag in Israël. Want Israël had ook een bevrijdingsdag. Die vierden ze jaarlijks. Weet u wat de bevrijdingsdag van Israël was? Het Pascha. Dan werd de bevrijding van de dwingeland uit Egypte, de uittocht uit Egypte, herdacht. En dat had een heel bijzondere klank voor de Israëlieten van toen en van nu. Pascha, vrij van de onderdrukkers die ons benauwen. Vrij van de onderdrukking in de verstrooiing, in de ballingschap. Vrij van het diensthuis. Maar weet u wat nu zo erg was in Israël vandaag? En zeker ook in het Israël van de tijd waar Jesaja in leefde. Dat voor heel veel Israëlieten Pascha niet meer was dan dat. Simpel een herdenking van een bevrijding uit een ver verleden. De geestelijke betekenis van het Pascha, van die uittocht uit Egypte, werd door heel veel mensen niet verstaan. Men dacht na over de bevrijding uit Egypte. En men zei er vaak nog wel bij dat de hoop en de verwachting was dat de God van Israël hen altijd verlossen zou van de vijanden. Maar dat het Pascha ook een heel persoonlijke, geestelijke kant had. Dat het een profetische prediking inhield. U moet verlost worden van de zonde, van de gevangenis, van het diensthuis, van de ongerechtigheid. Dat was door heel veel Israëlieten vergeten. Dat de banden van de dood en van de zonde om hen heen geslagen waren. En dat die banden door Gods uitgestrekte arm verbroken moesten worden. Ja, dat was voor veel mensen in de tijd van Jesaja een gesloten boek. En op een heel bijzondere manier gaat Jesaja in deze adventsprofetieën het volk van Israël daaraan herinneren. Het volk van Israël dat tevreden was met de nationale feestdag, een bevrijdingsdag. Hij gaat ze op de geestelijke betekenis van het Pascha en van de uittocht en van de herdenking van die uittocht wijzen. Hij zegt, het herdenken van die uittocht op zichzelf is niet genoeg. We moeten bevrijd worden uit het diensthuis van de zonde. We moeten verlost worden van de macht van de boze. En dat zal gebeuren als de Messias komt. dan zal de echte betekenis van het Pascha duidelijk worden. De echte betekenis van die uittocht uit Egypte. Dan zal er bevrijding en verlossing zijn. Nee, niet slechts van vijanden van Ammonieten en Moabieten en Egyptenaren. Maar dan zal er bevrijding zijn van de macht van de zonde. Van de macht van de dood. Van de macht van Satan. Dan zal het de grote bevrijding. De grote verlossing zijn. En daar willen we vanmorgen met de hulp van de Heere over nadenken. Thema van de prediking is de adventsbelofte van de grote verlossing. En we letten op drie dingen vanuit onze tekst. Allereerst op het volk dat bevrijd wordt. Want er staat in het begin van onze tekst dat er een gebaande weg zal zijn voor het overblijfsel zijns volks. In de tweede plaats de weg die bereid wordt. Er zal voor dat bevrijde volk een gebaande weg zijn. En ten derde het woord dat vervuld wordt. Want daarin zal vervuld worden de uittocht Pascha. Toen Israël uit Egypte werd bevrijd. De adventsbelofte van de grote verlossing. Ten eerste het volk dat bevrijd wordt. Ten tweede de weg die bereid wordt. En ten derde het woord dat vervuld wordt. Zoals de meeste van u weten hebben we de laatste weken, deze adventsweken na mogen denken over een aantal woorden uit dit diepe en brede hoofdstuk. In dit hoofdstuk profeteerde profeet Jesaja over de komende Messias. En het is aangezegd dat deze Messias zal komen uit het geslacht van David. Hij zal als een reisje opkomen uit die afgehouwen tronk van Isaï, uit het geslacht van Isaï. Dat is het geslacht van David. Hij zal heersen als een rechtvaardig rechter. Hij zal heersen ook als een vredevorst. En vooral op dat element ligt de nadruk in dit hoofdstuk, dat hij de komende Messias een vredevorst zal zijn. Als vredevorst zal hij de vloek die over deze aarde ligt wegnemen. Hij zal het paradijs wat verloren is door de zonde herstellen. En in beeldende woorden wordt de vernieuwing van het paradijs aan ons voorgehouden. In die tijd als het paradijs hersteld wordt, zal het lam met de wolf verkeren. Het luipaard bij de geitenbok neerliggen. Men zal nergens leed doen. Ziekte, rouw en dood zal verdwijnen. En de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Ziet u, dat betekent dat onder de heerschappij van deze vredevorst de verbroken gemeenschap, de verbroken harmonie hersteld wordt. Er is weer gemeenschap met God door deze vredevorst. Vrede met de naaste, vrede met de dieren des velds, vrede in het hart. En zo herstelt deze vredevorst de vrede van het paradijs. Hij herstelt die vrede door zijn bloed. Want die vrede wordt hersteld wanneer deze zoon van David als een banier zal worden opgeheven onder de heidenen. Opgeheven als een banier. Dat is de kruisbanier. De bloedbanier. Profetie. Van zijn lijden en van zijn sterven. Ja, het zal door zijn bloed zijn en in zijn bloed zijn dat de heidenen vrede zullen vinden en dat de vloek zal worden verbroken en het paradijs zal worden hersteld. En de heidenen zullen van verre tot hem komen, zullen hem geschenken brengen, zullen hem aanbidden. Deze koning die door zijn bloed vrede brengt. Maar er blijft natuurlijk een vraag over. Als deze koning zal komen. En als hij door zijn bloed vrede zal brengen. En als de heidenen van de vier windstreken van de aarde tot hem zullen komen. En hem zullen smeken om de vrede, als de psalm zegt. Wat zal er dan met Israël gebeuren? Want het vreemde is dat we in deze profetie, de profetie over de komende Messias, heel veel vinden. Maar in die eerste regels wordt Israël, Juda, Ephraim niet genoemd. Wel de heidenen. Zij zullen komen van oosten en westen. En zij zullen de koning vinden en vrede bij hem vinden. Maar wat dan zal er gebeuren met Israël? Dat moet voor de mensen die in de dagen van Jesaja deze profetie hoorden, toch een heel wezenlijke vraag geweest zijn. Jesaja, als die vredevorst dan komt, en als de heidenen dan tot hem zullen komen, wat zal er met Israël gebeuren? Wel, daar heeft Jesaja ook het een en ander over te zeggen. Geleid door de geest van God, begint Jesaja in het slot van het hoofdstuk over Israël te spreken, over de 10 stammen Ephraim en de 2 stammen Juda. En wat zegt Jesaja over die stammen van Israël? Wel, hij zegt dat de Heere ook het overblijfsel van zijn volk vergaderen zal, van de 4 windstreken, van de 4 einden der aarde. Dat moeten heel aangrijpende woorden geweest zijn voor de mensen die leefden in de dagen van Jesaja. Want deze woorden zijn voluit profetisch. In de dagen dat Jesaja deze woorden sprak, was er nog niet een verstrooiing. Waren de Joden nog niet verstrooid onder alle volken? Goed, er woonden misschien wat Israëlieten buitenslands. En er was toen de Assyriërs tegen het 10-stammenrijk het Noordrijk optrokken. Natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Het noorden van het 10-stammenrijk was in de ballingschap gebracht. Maar een tekening zoals die ons gegeven wordt in Jesaja 11 had nog niet plaatsgevonden. Er waren nog geen Joden in Egypte. In Assyrië, in Hamat, in al die andere plaatsen die hier in deze verzen genoemd worden. Maar Jesaja zegt het dan toch maar in deze woorden. Die verstrooiing onder alle volken, onder Egypte, Patros en Morenland, die verstrooiing zal komen. God heeft het me gezegd. En ik moet het ook in deze heilsprofetie aan u, Israël, aan u, Juda, zeggen. Dat Israël zal verstrooid worden onder de volken. En dat is niet alleen maar een profetisch woord. Dat is ook oordeel. Want het stond al in de wet van Mozes opgetekend. Dat als Israël zou afwijken van de Heere en van zijn geboden, en als Israël andere goden zou nalopen, dat God dan hen zou verdrijven uit dit goede land. En ze zou verstrooien onder de volken. Wel, zegt Jesaja in deze Messias-profetie, dat zal gaan gebeuren. Om je zonde en ongerechtigheid zult ge verstrooid worden in de ballingschap onder Egypte en al die andere gebieden. Daar zult ge wonen, buiten het land van God, buiten de stad van God, buiten de tempel van God. Oordeel over de zonde en het afwijken van God en van zijn dienst. Dat is het dus. Wat hier met nadruk gezegd wordt. volk zou in ballingschap, in de verstrooiing moeten leven. Ver van het land en ver van de tempel, ver van de Here. Hoeveel mensen uit Israël zouden spoedig aan die ballingschap gewend zijn. Zouden zich spoedig thuis voelen in den vreemde. Maar voor Israëls ware vrome, voor hen die God zochten en God in waarheid zochten te dienen, zou dat een ondraaglijke gedachte zijn. Ver van het land van de belofte, ver van de stad en ver van de tempel, ver van de Here. Dat betekent onder de toren van God zitten. Zitten in het land van de schaduw van de dood. Dat betekent zitten in de gebondenheid van de ballingschap. Zitten in de gebondenheid en in de nood onder de verberging van het aangezicht van een toornend God. Kijk, en met name voor hen staat deze boodschap in de profetieën van Jesaja. Voor mensen die in de tijd van Jesaja leefden en die de schrik om het hart sloeg als ze aan de ballingschap, aan de verstrooiing dachten. Schrik omdat ze daarin het oordeel van God herkenden. Schrik omdat ze daarin Gods heilig ongenoegen zagen. Schrik die hen op de knieën bracht. Juist voor die mensen staat de boodschap in de Bijbel dat die ballingschap, die verstrooiing onder de volken niet altijd zal duren. De Heere zal net zoals hij dat gedaan had in de tijd toen hij Israël uit Egypte verloste door de Rode Zee heen. Zo zal de Heere hen met een uitgestrekte arm verlossen. Hij zal de ballingen van Israël, het overblijfsel zijns volks, het overblijfsel van Juda en van Ephraim terugbrengen van de vier hoeken der aarde, van de vier windstreken. Luistert u goed. Als de Heere de ballingen terugbrengt, die straks in de ballingschap gaan zal. Als de Heere ze terugbrengt naar het land, naar zichzelf. Dan zal het slechts een overblijfsel zijn. Een rest zijn die terugkeert. En dat is een heel opvallend woord. Een woord wat ook in onze tekst weer genoemd wordt. Overblijfsel zijns volks. Wat overgebleven zal zijn van Asser. Wat wordt daarmee bedoeld met het woord overblijfsel of rest? Wel, het woord overblijfsel of rest betekent oorspronkelijk dat wat overblijft nadat er een oorlog over een land of over een stad gegaan is. Probeert u het zich maar voor te stellen. In het Oude Oosten, die oorlogsmachine van de Assyriërs is over het land gegaan. De huizen zijn verwoest, daar staat nog een rokende puinhoop. De waterputten zijn dichtgegooid met stenen. Er is ook in de oogst nogal het nodige aangericht. Het koren is verbrand of tegen de vlakte gelopen. En de mensen, ze liggen dood op de akker of op de weg. Zo ging het oorlogsgeweld van Assyrië over de landen van het oosten. Alles werd vernietigd. Alleen ziet u, daar is nog een hoekje koren wat aan de brand ontsnapt is. Het is een overblijfsel. Daar zit nog een kind te huilen, omdat zijn vader en moeder onder het zwaard gevallen zijn. Een overblijfsel. Daar is nog een kamertje van het huis overgebleven, wat in de brand gestoken is. Daar kun je nog leven. Een overblijfsel. Eén ding is duidelijk. Dat overblijfsel laat aan alle kanten zien dat het door het geweld, door het oordeel heen gegaan is. Er is veel weggeslagen, veel weggebrand. Kijk, zegt Jesaja in dat woord wat hij zo vaak gebruikt in zijn profetieën. Zo zal het zijn met het overblijfsel van Juda. Als God het volk terug laat keren, weder laat keren tot hem, zal het een overblijfsel zijn. Zal het door de benauwenis en door het oordeel heen gaan. Gemeente, zitten daar niet ontzaglijk veel geestelijke lessen in opgesloten? Want als we het voor ons zien, dat inderdaad bijvoorbeeld in de tijd van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, zo'n hoopje ballingen terugkeerde uit Babel naar het beloofde land, naar de stad en de tempel die een puinhoop geworden waren. Ja, dan zien we, het is maar een overblijfsel. De glorie is geknakt. En je ziet het, die mensen op hun gezicht, ze hebben in de ballingschap gezeten. Ze zijn door de benauwenis heen gegaan. Door het oordeel heen gegaan. Als een schamele rest, als een overblijfsel, keren ze terug. Zitten daar geen geestelijke lessen in? Lessen die ons laten zien hoe de Heere mensen terug laat keren tot zichzelf. Mensen bekeert tot zichzelf. Als God mensen bekeert, dan is het een overblijfsel. Het zijn mensen die geleerd hebben de schuld te mijnen. U kent die uitdrukking toch wel? Dat betekent dat we gaan zeggen, het is mijn schuld. Van harte gaan zeggen. Erkennen dat wij gezondigd hebben. Dan gaan we begrijpen wat die verloren zoon bedoelde toen hij het zei. Ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet waard meer om uw zoon genoemd te worden. Kijk, als we tot God terugkeren. Als we tot God bekeerd worden. Gaan we de schuld mijnen, gaan we het zeggen, ik heb gezondigd tegen u. Gaan we het recht van God zien. En dat recht van God goedkeuren. Heren, als u ons ver van u zou laten. In de ballingschap, de gebondenheid van de dood. Dat zou rechtvaardig zijn. Als je tot God bekeerd wordt. Ga je Gods recht goedkeuren. Leer je ook sterven aan jezelf. Leer je ook zien dat bij ons, dat is in dit mijn vlees, zegt Paulus, geen goed woont. Leer je jezelf afkeuren. Kijk, dat wordt ons hier als het ware voor ogen geschilderd. In deze rest die terugkeert. Berooid. Gebroken. Mensen die hebben leren buigen onder een toornige God. Die hebben leren belijden, ik heb gezondigd. En het is door de zonde dat we in deze nood terechtgekomen zijn. Mag ik het vragen vanmorgen in het licht van deze indringende schildering die Jesaja aan ons voorhoudt. Zien we het? Hebben we het leren zien dat ook wij in een ballingschap zitten. Al leven we in dit zogenaamd vrije Westen. Zien we het. Dat ook al zijn we ontslaan van allerlei dwingelandij uit het verleden. Dat we misschien als land en volk nog wel dieper in de nood zitten dan ooit tevoren. Omdat we gebonden zitten in het land van de schaduw van de dood. Omdat we geboeid zijn door de macht van de duisternis en van de zonde. En omdat we zo verblind zijn dat we onze eigen ellende en de diepe nood van ons leven niet eens zien. Blind zijn. Is Nederland niet gelijk? Bent u niet precies dezelfde? Als wat die oude dominee eens vertelde. Toen hij jaren geleden een inrichting bezocht. Waar mensen verpleegd werden. Die ernstig geestelijk gehandicapt zijn. En vroeger had je bij die inrichtingen ook nog plaatsen waar mensen geïsoleerd konden worden met tralies. Het was nog in die oude tijd. En die dominee liep door de tuin van die inrichting. En hij zag iemand staan achter de tralies. Door de tralies de tuin in kijken. Met zijn handen om die tralies heen. Luidkeels zingen. Wij leven vrij, wij leven blij. En het trof hem tot in het diepst van zijn hart. Die man weet niet wat hij zingt. Maar zo is het nu met de mens van nature. Achter de tralies. Luidkeels zingend. Wij leven vrij. Wij leven blij. Niet zien. Niet beseffen. Dat je gebonden bent door de zonde. Door de banden van de dood. Of als we dat meer zouden beseffen. En werkelijk zouden zien wat het betekent om gebonden te zijn. Om balling te zijn. Om in gevangenis te zijn. Dan zouden we roepen tot Israëls God. Heere, bevrijd u mijn ziel. Het wordt hier geprofeteerd. Dat een rest terug zal keren. Bevrijd zal worden uit Assur. Bevrijd zal worden uit de gevangenschap. Zal wel door de nood en door de moeite heen gaan. Want als ze bevrijd worden zal het een rest zijn. Een rest zijn die heeft leren buigen voor God. Een rest zijn die heeft leren erkennen. Het is door onze eigen zonde gebeurd. En toch. Als ze door de benauwdheid, als ze onder het oordeel doorgaan. Het is toch zo goed voor hun geweest. Want het is goed voor die rest, voor Israël verdrukt te zijn geweest. Want onder die beproevingen, het blijkt in dit laatste gedeelte van Jesaja 11. Die rest wordt samengedreven. Kijk, als Israël vernederd wordt. Dan worden ze samengedreven, naar elkaar toegedreven. Voor de ballingschap was er nijd en twist onder Israël. Er was twist tussen de 10 stammen en de 2 stammen. Juda benijdde Israël en Israël benijdde Juda. Maar onder de beproeving door zijn ze saamgebonden. 1 van hart en 1 van geest. Want als Gods volk vernederd wordt. Als Gods kinderen leren buigen voor God. Daar wordt de nijd van Israël en de nijd van Juda weggenomen. Daar worden ze 1. En daar zit ook een hele praktische les in vandaag. Je vindt het zo vaak dat mensen, zelfs mensen die de Heere vrezen. In onmin kunnen leven. Zelfs onderling. Kerkelijk verdeeld. Persoonlijk verdeeld. Er is zoveel twist tussen Efraïm en Juda. Maar kijk door de duisternis heen. Slaat God zijn kinderen soms naar elkaar toe? Drijft hij ze naar elkaar toe? Soms vraag je je af. Bij allerlei twist en wrok die vandaag ook heerst, ook binnen het bredere kerkelijke leven. Wat moet er gebeuren om de nijd van Juda en de benauwenis van Efraïm weg te nemen? Gods kerk naar elkaar toe te slaan. Inderdaad, als er vernedering is. Als er vernedering is in het leven van degene die de Heere vrezen. Dan zal twist en wrok verdwijnen. En zo ziet u het, die rest die wordt bijeengedreven. Buigend onder God. Naar elkaar toevluchtend. Komen ze als een rest terug. Want God bevrijdt hen uit de macht van Assyrië. Ja, maar zal misschien iemand die dat woord van Jesaja hoorde in zijn dagen zeggen: als God dan een rest laat terugkeren, hoe zal dat allemaal gaan? Als God dan een rest terug laat keren uit die verstrooide heidenen? Wel, God zal dat overblijfsel terug laten keren doordat hij zelf de gevangenis opent. En doordat hij zelf een weg baant door de woestijn. Net zoals zij een weg baande waar geen weg was in de dagen dat Israël terugkeerde uit Egypte. God bevrijdt niet alleen een volk. Hij bereidt ook de weg. En het wordt ons in dit schriftgedeelte in aangrijpende woorden beschreven. Er staat dat wanneer Israël terug mag keren, wanneer het overblijfsel van Israël terugkeert naar de levende God, dan zal de Heere zelf een weg banen. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks. We lezen zelfs in het voorafgaande vers dat die weg zo gebaand zal zijn dat de rivieren door Gods macht tot zulke smalle, zeven smalle stroompjes zal worden, dat ze met schoenen, dat is met sandalen, dat is met hun sandalen nog aan hun voeten, door die rivier kunnen waden. God zal alle hindernissen, ook de hindernissen van grote rivieren en machtige bergen, de hindernissen van kolkende stromen en diepe ravijnen, God zal alles wat er aan hindernis is wegnemen, want er zal een gebaande weg zijn. Het woord betekent, nee, niet maar een pad wat zomaar door de wildernis te vinden is, maar een weg waar werk aan besteed is. Een weg die gebaand is, waarbij de ravijnen gedempt zijn en de dalen geslecht zijn. Een weg waar de kuilen dichtgeworpen zijn en de struikelblokken aan de kant zijn gerold. Een weg die vlak is. Een weg waarvan Jesaja later zal profeteren: bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Die weg is een gebaande weg. Een weg waaraan werk besteed is. Waaraan alle diepten gedempt zijn. U denkt misschien, ja, dat heeft natuurlijk betrekking op de terugkeer van de ballingen uit Babel. Voor die ballingen uit Babel heeft God een weg gebaand door de naties, door de volken heen, toen ze na 70 jaar mochten terugkeren. En zeker in de tijd van de Babylonische ballingschap, toen die ten einde was, werden deze woorden vervuld. Alleen, ze vonden niet hun volle vervulling. Ze werden maar heel ten dele vervuld in die tijd. Want als we deze tekst nauwkeurig lezen, ligt er veel meer in dan simpel een vervulling in de tijd van de terugkeer uit Babel.
Want toen het volk terugkeerde uit Babel, heeft God inderdaad hen teruggebracht door een machtige arm. Maar toen was er toch geen weg in de woestijn. Waar leest u in de geschiedenis van Israël dat God een weg maakte door de wildernis, letterlijk? Dat God vanuit Babel, dwars door de woestijn tussen Babel en Israël, een weg plaveide en alle struikelblokken uit de weg ruimde. Nee, dat is nooit gebeurd. En van daaruit wordt het al duidelijk dat onze woorden veel diepere strekking hebben dan simpel de bevrijding uit Babel. Ze laten zien dat God zijn volk uit de ballingschap van de zonde, uit de ballingschap van de ongerechtigheid bevrijdt. Dat hij ze losmaakt uit de ketens van zonde en dood. En dat hij ze leidt op een weg die hij zelf gebaand heeft. Die hij zelf geplaveid heeft. Waar hij zelf alle struikelblokken heeft weggenomen. Daar gaat het over in onze tekst. De Heere laat zien dat voor alle onmogelijkheden en voor alle noden en voor alle vragen die arme zondaren in hun hart voelen opkomen, hij het antwoord heeft. Laten we het eens veronderstellen. Iemand zit in banden van de dood, in banden van zijn zonde. Zo'n grote vraag is, hoe kom ik bevrijd van die banden? Hoe kom ik met God verzoend? Hoe zal de macht van zonde en dood verbroken worden? Nee, dat gaat zomaar niet. Dat is onmogelijk, wanneer hij op zichzelf ziet. Hij kan rammelen met de ketenen, maar hij kan die ketenen niet verbreken. Daar is een godswonder voor nodig. Om die ketenen te verbreken. Om ons met hem, dat is met de Heere, te verzoenen. En nu zegt de Heere in onze tekst, dat hij door de komende Messias, door de komende vredevorst, gevangenen wil bevrijden. De banden wil verbreken. En hun wil leiden op de weg die hij zelf gebaand heeft. Een weg die ze niet gekend hebben. Een weg die ze niet geweten hebben. Maar een weg die God baant. Er wordt eigenlijk gezegd in onze tekst, zondaar, verlorene. Mensenkind wat zit in banden. Mensenkind, wat zit in je vrees, in de macht van de dood. Je kunt er jezelf niet uithelpen. Je kunt zelfs die banden niet verbreken. Je kunt zelf de raadselen van je ziel niet oplossen. Maar Jesaja zegt het, er is er één die komt en die de banden kan verbreken. En die een weg opent waar geen weg is. Die door alle onmogelijkheden heen de weg effent en de weg baant. Dat is hij, wiens naam is Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn gehoorzaamheid een weg gebaand, waardoor mensen die gevangen zitten in de macht van de zonde en van de dood weer tot God kunnen komen. En die weg die hij gebaand heeft, door zijn bloed, heeft hij alle struikelblokken en alle valkuilen, heeft hij weggenomen. Het wordt een vlakke weg, een gebaande weg. En daarom, u die misschien hier in de kerk zit met 1000 vragen zonder antwoord. U die zegt, dat is nu precies waar ik mee zit. Ik kan de kerker niet ontvluchten. De banden innerlijk zijn zo vast. Ik weet dat ik bekeerd moet worden, maar hoe? Ik zie dat mijn hart zo hard is. Ik zie dat ik zo ongevoelig word. Ik ben al zo oud. Of ik zie zoveel bezwaren. Waar vind ik God? Waar vind ik de genade die in Christus Jezus is? Zeg het me. Jesaja zegt, u kunt die banden niet ontvluchten door eigen kracht. Jesaja zegt, u kunt die genade niet vinden door uw eigen licht. Jesaja zegt, u kunt uw hart niet verbreken door uw eigen bereidwilligheid. U hebt een verlosser nodig. Een machtige verlosser nodig. Een verlosser die de banden verbreekt en die alle onmogelijkheden wegneemt. En die verlosser, die sterke verlosser, de zoon van David, hij is gekomen als een machteloos kindje, als een man van smarten, om zo alle onmogelijkheden weg te ruimen. O mijn beste vriend, in alle vragen van uw hart, ziet u het niet, dat hij machtig is om een weg te banen door de wildernis van uw leven? Ziet hij het niet, ziet u het niet, dat hij machtig is om uw ogen te openen? Ziet u het niet, dat hij de stenen van zonde en ongerechtigheid weg kan ruimen? Dat hij een vlak veld maakt, een gebaande weg. Is zijn hand niet almachtig? Is zijn arm niet bereidwillig? Zouden we dan met de vragen van ons leven, met de hardheid van ons hart, niet naar deze koning vluchten, die een weg baant in de wildernis, die de struikelblokken wegneemt? Zouden we niet op onze knieën zinken en smeken, grote koning, breek de banden van mijn hart. Laat mijn stenen hart smelten. Grote koning, richt mijn voeten op de weg des vredes. En neem alle struikelblokken weg. Kijk. Dat hebben alle die het om God te doen is nodig. Dat hebben alle die de Heere vrezen nodig. Want Gods kinderen zijn als een rest die uit een grote nood, uit de boeien en de banden van zonde en dood bevrijd zijn. En de Heere leidt ze op een weg. Een weg die ze niet gekend hebben. Paden die ze niet gezien hebben. Dat betekent in heel gewone taal dat als Gods kinderen door de Heere geleerd en door de Heere geleid worden, dat ze als blinden langs hem weggaan. Ze kunnen Gods wegen soms niet begrijpen. Ze kunnen Gods weg vaak niet eens volgen. Maar de Heere leidt ze op een weg die ze niet gekend hebben en op paden die ze niet gezien hebben. En hij maakt die weg vlak. Ook al gaat het soms door moeite, ook al gaat het soms door beproevingen heen. De Heere maakt die weg tot een gebaande weg. Want die weg van de kerk van God is gebaand door het bloed. Gebaand door het bloed. Want vergeet u één ding niet. Dat de verlossingsweg van God, De verlossingsweg waarvan Jesaja hier spreekt in het slot van dit hoofdstuk, is al vooraf gebeeld in de verlossing van Israël uit Egypte. Daar heeft God al laten zien wat zijn verlossingsweg is, wat zijn verlossingsweg zal zijn. Israël in Egypte, in de boeien van de slavendienst onder Farao. Israël geleid door een weg van onmogelijkheden, de Rode Zee. En hoe kwam het nu eigenlijk dat Israël uit Egypte bevrijd werd? Dat God door de woeste baren van de Rode Zee een pad baande. Dat kwam omdat het Pascha geslacht was. Omdat het lam, het paaslam, in de nacht van de uittocht gedood was. Het paaslam dat heen wijst naar de Heere Jezus Christus. Paulus zegt het, want ons Pascha, ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Jezus de Christus. God bevrijdde uit Egypte, opende een weg, baande een weg, omdat er bloed gevloeid had. En zo laat Jesaja het ook in deze woorden aan Oud-Israël zien. Hij laat het ook aan ons zien. God baant een weg. Effent een weg voor zijn volk. Opdat ze uit Egypte, uit het diensthuis, uit de zonde bevrijd zouden worden. En die weg die is er gebaand. Omdat er bloed gevloeid heeft. Kijk, als je daar iets van gaat zien in deze adventsweken, dat God verlost en redt vanwege de gekomen Christus, vanwege een lijdende borg en zaligmaker, vanwege het paaslam dat geslacht is, dan ga je Gods werken bewonderen. Dan zit er misschien iemand die de Heere vreest hier in de kerk, die terugkijkt langs de weg die de Heere hem of haar geleid heeft. En die zegt, wat wonderlijk. De Heere heeft me stopgezet. De Heere heeft de banden verbroken. De Heere heeft de rotsblokken en de struikelblokken, de muren van scheiding, hij heeft ze weggeruimd. De Heere heeft me geleid op een gebaande weg. Bevrijd uit het diensthuis, uit de zonde. En als ik nu terugblik, dan mag ik het zeggen, dat is alleen vanwege het bloed. Dat de banden verbroken werden, dat mijn hart vertederd werd. Dat is alleen vanwege het bloed. Vanwege het paaslam. En terugdenkend aan de weg die de Heere ging. Hoe hij u leidde. Door moeite, door zorgen, door diepte. Maar ook langs hoogtepunten. Langs momenten in uw leven waarin u zich in God verblijden mocht. Dan zegt u, wat wonderlijk. Die weg is gebaand. Een verlossingsweg. Een weg die geplaveid is met bloed. Want door het bloed van Christus is die weg gebaand. Zijn alle stenen opgeruimd. Zijn alle struikelblokken weggenomen. Waar het bloed van Christus is, daar is een gebaande weg. Daar is vrede. O kind van God, wat zouden we onze knieën dienen te buigen in verwondering over de weg die de Heere gegaan is. De weg die de Heere gebaand heeft. De weg gebaand door het bloed. Wat zouden we ook onze knieën dienen te buigen en te vragen: Heere, houd me op die weg. Leer me wandelen in uw wegen. Houd me dicht bij u. Opdat ik niet afdwalen mag naar de linkerkant of naar de rechterkant. Leid me in uw wegen, leid me in uw waarheid. Want de weg van de Heere is een weg die geëffend is. Geëffend door het bloed van het paaslam. Dat bevrijdt en leidt. Leidt niet alleen door dit leven, maar ook door de laatste stroom, door de Jordaan van de dood. Die weg is gebaand zelfs door de doodsrivier. Soms kan het zijn dat Gods kinderen heel aangevochten worden bij het denken aan de dood, aan het sterven. Die doodsjordaan. Er was een oude vrouw in de plaats waar ik opgegroeid ben, die veel van de Heere geleerd had, maar die altijd liep met vrees voor het sterven. Kind, ik moet de doodsjordaan nog door. Denk niet te veel van me, want hoe zal ik door die doodsjordaan heen kunnen? Ik zondig mensenkind, dat zelfs na ontvangen genade de Heere nog zoveel bedroefd heb. En de tijd kwam dat ze op hoge leeftijd sterven moest, ziek werd, het aanvoelde dat het laatste was. En toen is de Heere overgekomen en heeft die vrees weggenomen. En toen zei ze tegen haar familie: Kind, je weet dat ik altijd zo bang geweest ben voor de dood. Maar nu ga ik sterven. Nu mag ik sterven. En nu wil ik sterven. En er wordt met open armen op me gewacht. U vraagt, hoe kon dat nu? Zo'n verandering. Het antwoord ligt in onze tekst. Omdat God een weg baant waar geen weg is. Omdat de Heere door het bloed van de Heere Jezus Christus een weg baant door de zee, door de rivier, alle struikelblokken wegneemt. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En op die weg die bereid is, die gebaand is, die geëffend is door het bloed, komen ze binnen. Eeuwig binnen. Om in het hemels Kanaan God groot te maken. Voor deze verlossing. Voor deze gekomen koning. Die hen bevrijdde. Uit de duisternis en nacht. Van zonde en schuld. Amen. willen we eindigen met dankzegging in het gebed. Tot u, o Heere, komen wij aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig dank te zeggen dat we uw woord mochten horen. Wil u uw woord genadig zegenen en het toepassen aan ons hart? Geef, Heere, dat we ook, wanneer we deze dingen overdachten, mogen zien dat Israëliet en heiden, eens van u gescheiden, want dat zijn we alle van nature, uw heil ontvangen kan alleen door die gebaande weg. Door de weg die geopend is in het bloed van de Heer Jezus Christus. Geplaveid met het bloed van het paaslam. Die een weg baant door de onmogelijkheden, door de schuld en door de zonde heen. O Heere Jezus Christus, leid ons op die weg. En als we die weg hebben mogen leren vinden, leid ons verder op die weg. Opdat we op de gebaande weg mogen wandelen. Die wegen van u lief krijgen. En eenmaal op die gebaande weg binnengaan. In het Godsgebouw dat wacht. Heren, aan onze kant ligt het verzondigd. Maar wil het doen om het bloed van die grote vredevorst. Jezus Christus alleen. Dank dat u ons deze dienst hebt willen geven. Vergeef het zondige dat bij ons was. En wil u uw naam verheerlijken om Christus wil. Amen. Het vierde vers van de lofzang van Zacharias is onze slotzang. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht wat nu ontstoken is. Het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.